Met elkaar verder het vervolg van deze studie van vandaag. We kijken naar Mozes en Mozes was eerst 40 jaar geschoold in de wijsheid van de Egyptenaren, zegt Stefanus in Handelingen 7. En daarna 40 jaar geschoold in de woestijn. En de woestijn is de plaats waar vaak de beste scholing plaatsvindt. Je zou zeggen, nou, een woestijn is een onherbergzame plaats. Maar het Hebreeuwse woord voor woestijn is heel mooi, dat is midbar. En daar zit het woord dabar zit erin. Hè. Als je de mem weghaalt, de M, dan blijft er over dabar. Dus dat is de plaats waar veel woord is. Het wordt ook wel gesproken over een zee van zand. Hè. Daarom wordt een kameel ook wel genoemd het schip van de woestijn. Je komt op de rug van een kameel, kom je door de woestijn heen. En dan is het die kameel die jou draagt. En dat is ook niet toevallig, want de kameel, dat is de letter gimel in het Hebreeuws. Dat is de 3, dat is het getal 3. En het getal 3 heeft in de Bijbel te maken met de belofte. Dus dan kun je zeggen dat eigenlijk door de woestijn van je leven draagt de gimel jou, draagt de kameel jou, draagt de belofte van God jou door. He, dat is denk ik een heel mooi verband wat zo in dat Hebreeuws zit. He, die belofte van God, dat is eigenlijk de vaste grond onder je voeten. Die woorden van Yahweh, die spreken van hem die de betrouwbare is, die zijn handen onder jouw leven heeft. En dat niet alleen belooft, maar hij maakt al zijn beloften waar, dus hij doet het ook. En dat vind ik dan heel mooi, dat dan als ik nu een kameel zie door de woestijn, dan denk ik automatisch aan, dat is de belofte van God, die een mens door de woestijn van het leven draagt. En zo is het ook. He? Wij leven op die belofte van God. Wij weten van een geweldige toekomst, dat geeft ons kracht. Die toekomst die is ons beloofd, dat is nog niet werkelijkheid. He? Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, zegt de Hebreeën schrijver ook. Over Jezus. Hè. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar dat gaat natuurlijk wel een keer in de toekomst gebeuren. Waarom? Nou, God heeft het beloofd. En als God het beloofd heeft, dan is het zo. Dus dan zullen we ook die vervulling van die belofte bereiken. Zo ging Abraham ook op weg uit Ur der Chaldeeën. Hij ging op weg op grond van een belofte van God naar een land dat hij nog nooit gezien had. Maar God had hem dat beloofd en hij ging op weg en hij kwam ook in dat land. Nou, en toen had God dus zijn belofte vervuld. En vervolgens gaf natuurlijk God een belofte over nakomelingschap in zijn leven. En dan zie je dus dat God die belofte ook waarmaakt. Ja, op een moment dat het naar de mens gesproken niet meer kon. Maar dat is voor God vaak juist precies het moment waarop hij gaat doen wat hij beloofd heeft. Als wij dan zeggen van nou gaat het niet meer gebeuren, nou komt het niet meer, dan komt het juist. Als onze verwachting als mens misschien bijna opgedroogd is, zou je kunnen zeggen, dan komt ineens dat water, hè, die regen van Gods belofte, en dan maakt hij het waar. En zo deed hij dat ook bij Abraham en Sara, die wilden wel hun eigen weg gaan. En dat is net als bij Jacob zo'n omweg. Abraham had in zijn leven ook zo'n omweg. Eerst naar het vlees de weg bewandelen. Hagar, daar werd Ismaël uitgeboren. Maar uiteindelijk de zoon van de belofte, die zou voor nageslacht gelden, zegt Paulus in Romeinen 9. Dat was Isaac. En die kwam ook. Maar die kwam op een moment dat het naar de mens gesproken niet meer mogelijk was. En op dat moment maakte God zijn belofte waar. Nou, zo is het ook bij Mozes, hè? Die was in de woestijn. In de midbar, en daar ontving hij dabar, daar ontving hij het woord van Yahweh. En daardoor werd hij, zou je kunnen zeggen, werkelijk wijs. He? God gaf hem bijzondere wijsheid, om een bijzondere opdracht, een bijzondere taak te kunnen vervullen. Mozes, in de wijsheid van de wereld, we hebben het gelezen in Handelingen 7, maar u kunt het ook lezen in Exodus 2... Daar zie je dus dat Mozes handelde op eigen inzicht, op eigen kracht. En hij sloeg een Egyptenaar neer. En toen hij doorkreeg dat gezien was, toen maakte hij dat hij wegkwam. En dat is ook typisch nu de wijsheid van deze wereld. En dat is dus in eigen kracht. Het in eigen kracht willen doen. De kracht van het vlees. En bij Paulus gaat het natuurlijk steeds om de tegenstelling tussen vlees en geest. Waar leef je op? Op de kracht van je eigen vlees? Wil je het zelf waarmaken? Of leef je op de belofte van God, de geest? En verwacht je het van hem? En als je het van hem verwacht, dan ga je ontdekken dat hij het doet. Want hij heeft die belofte gegeven dat hij het doen zal en hij zal het ook doen. Ik zal er zijn, zo openbaart hij zich. Daar vinden we een illustratie van die menselijke kracht en wijsheid in, als het gaat om heerschappij voeren, hè, want Mozes was daarvoor ook geroepen om dat volk te leiden. In Matteüs 20 zien we dat. Even met elkaar Matteüs 20 opzoeken. En daar gaat het om een belangrijk principe, wat de Heer Jezus zelf ook uitleefde. Matteüs 20. En dan komt de moeder van de zonen van Zebedeeus bij de Heer Jezus. Ja, en die moeder wil natuurlijk wat alle moeders willen, die willen de beste plek. Die wil het beste plekje voor haar kinderen. En dan zegt de Heer als antwoord daarop, hè, want zij denkt alleen maar aan het koninkrijk en ze had geen idee dat er nog een heel stuk lijden aan vooraf zou gaan aan het koninkrijk. En dan zegt de Heer Jezus in vers 23, mijn beker, in vers 22, sorry. En Jezus antwoordde en zei, gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik zal drinken? En ze zeiden tot hem, wij kunnen het. En hij zeide tot hen, mijn beker zult gij wel drinken, maar het zitten aan mijn rechterzijde en linkerzijde staat niet aan mij te geven, maar het is voor hen voor wie het bereid is door mijn vader. En toen de 10 dit hoorden, namen zij het de beide broeders kwalijk. Doch Jezus riep hen tot zich en zei, gij weet dat de regeerders der volken heerschappij voeren over hen, en de rijksgroten oefenen macht over hen. Dat is het wijsheid van deze wereld. Macht uitoefenen. Eigen kracht. De ander je wil opleggen. Dan zegt de Heer Jezus, zo is het onder u niet. Wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven, letterlijk zijn ziel, te geven als losprijs voor velen. Dat is het verschil. Niet willen heersen, niet willen regeren, maar dienen. Daarvoor zijn ook wij geroepen. Niet om te willen heersen, om anderen onze wil te willen opleggen. Dat is het principe wat de Heer ons voorhoudt als de volkomen dienstknecht, als de volkomen doulos of obed van God. Hij heeft het ons voorgeleefd. Hij wilde niet heersen, maar hij diende. En hij gaf zichzelf totaal tot een losprijs voor velen. Paulus zegt later tot een losprijs voor allen. En vanuit het Hebreeuws gezien is dat velen verschilt niet zo gek veel van het Griekse allen. Maar goed, dat even terzijde. Maar het gaat om het principe van het dienen. Dus de Heer houdt hier een heel ander principe voor dan de wijsheid van deze wereld. De wijsheid die de Heer ons hier voorhoudt is niet willen heersen, maar dienen. En dat wij als leden van het lichaam van Christus voor de toekomst in feite geroepen zijn om te gaan regeren, om te heersen, ja, maar dat is nog in de toekomst. Dat is iets wat ons beloofd is. Maar tot dat moment geldt het principe wat de Heer hier ons voorhoudt, dienen. En dat gaat in tegen de wijsheid van deze wereld. De wijsheid van deze wereld is zoveel mogelijk proberen naar jouw hand te zetten, zoveel mogelijk proberen zelf dingen voor elkaar te krijgen in eigen kracht. En de Heer wijst een hele andere weg. Nee, het gaat om dienen. Het gaat om een ootmoedige levenshouding. Het gaat om niet hoger willen zijn dan de ander. Maar het gaat erom dat je die ander uitnemender acht dan jezelf. Dat is wat de Heer ons voorgeleefd heeft. Die gezindheid, Filippenzen 2. Daar gaat het om in deze tijd. Dat we dienen en dat we de ander uitnemender achten dan onszelf. Nou, dat is de weg van ootmoedigheid. Dat is de weg waarin je jezelf niet gaat verheffen boven de ander, maar waarin je jezelf schikt naar de plek die God je geeft. En dat is gewoon een plek in deze tijd voor ons leven van dienen. Nou, dat is het principe, hè? Dat is de wijsheid die de Heer hier geeft. En dat is een instructie, een onderwijs wat Mozes moest ontvangen 40 jaar lang in de woestijn van Midian. Want later wordt er van Mozes gezegd dat hij de meest ootmoedige of zachtmoedige mens was op aarde. Ik weet even niet uit mijn hoofd waar dat staat. Ik meen ergens in Numeri, maar misschien is er iemand die zeer bijbelvast is die dat zo kan zeggen. Maar Mozes was in ieder geval iemand die de meest zachtmoedige of ootmoedige mens op deze aarde was. En die zachtmoedigheid en die ootmoedigheid, die is ontstaan, hè, dat is zich gaan vormen in de woestijn in Midian. Daar heeft God hem onderwezen. En dan zien we dus dat Stefanus zegt, hij is daar 40 jaar geweest. Toen ontmoette hij de Heer bij de brandende braamstruik. Dat wil ik even met u lezen in Exodus 3. Dat is dan de roeping van Mozes. Of de roeping, Mozes was al geroepen, maar hier wordt Mozes dan duidelijk verstaan gegeven wat hij verder moet gaan doen. En is hij al 80 jaar. Dus hij moest eerst 80 jaar allerlei dingen leren. En toen was hij in Gods ogen geschikt om het volk te gaan aanvoeren onder leiding van Yahweh, kan ik beter zeggen. Mozes was niet zozeer de leider, maar Yahweh zelf door de wolkolom en de vuurkolom leidde het volk. Hè? Zo kan je dat beter zeggen, de Shechina. Die leidde het volk door de woestijn en Mozes mocht dan meelopen, laat ik het zo maar zeggen. In Exodus 3, daar zien we dus dat die ontmoeting die Mozes dan heeft. Mozes nu was gewoon, vers 1, de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian, te hoeden. Eens toen hij de kudde, en dan staat er eigenlijk achter de woestijn, geleid had. Heel merkwaardig dat dat er staat. Achter de woestijn kwam hij bij de berg Gods Horeb. Daar verscheen hem de engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. En hij keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar hij werd niet verteerd. Mozes nu dacht, laat ik toch dat wonderen verschijnsel gaan bezien waarom de braamstruik niet verbrandt. Toen de Heren zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe, Mozes, Mozes. En hij antwoordde, hier ben ik. En daarop zei hij, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. En voort zei hij, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. En de Heere zeide, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Daarom ben ik neergedaald om hen uit de macht van Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiend van melk en honing. Naar de woonplaats van de Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Gebieten en Jebusieten. En nu zie het gejammer van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Toen zei hij, ik ben immers met u. En dit zal u het teken zijn dat ik u gezonden heb, wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. En daarop zei Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God van uw vader heeft mij tot u gezonden en zij mij vragen hoe is zijn naam, wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zeide, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij tot u gezonden. En dat is dan natuurlijk de naam van de Heer. Hè? Ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zal zijn. Of ik ben die ik zal zijn, net hoe je het zeggen wilt. Het is die bijzondere naam van de Heer. Hè, die in onze NBG altijd met vier hoofdletters Here is vertaald. Die naam, daar zit ongelooflijk veel in. Hè, die naam, dat is... Ja, dat heeft te maken met werkwoorden als worden en zijn. En door die vierletterige naam heeft God zich dan bekendgemaakt als ik ben. En het enige wat Mozes kreeg te horen was, en dat was eigenlijk alles wat nodig was, dat de Heer tegen hem zei, ik ben immers met u. Hè, hoe zal het gaan? Nou, de Heer zegt, ik ben immers met u. En in die naam, daar zit eigenlijk alles in, hè. De Heer die openbaart zich als Yahweh. En het is een beetje moeilijk hoe we die naam moeten uitspreken. Daar is naar gezocht en ja, men zegt dat hoe je het echt moet uitspreken, dat is in de loop van de tijd wat verloren gegaan. Daarom zijn er ook vanuit het Jodendom is er de gedachte van wij kunnen die naam niet uitspreken, dus wij moeten dat vermijden. En dan zegt men Hashem, de naam, of men zegt Adonai in plaats van wat er werkelijk staat. In Nederlands zie je dan dat mensen zeggen de eeuwige. En misschien zou je het moeten uitspreken als JW. Het is niet helemaal duidelijk hoe je die naam moet uitspreken. Maar in ieder geval, in die naam, daar zit ongelooflijk veel in. En je kan zeggen dat die naam over de geslachten ligt. En wat bedoel ik dan? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de periode van Adam tot Mozes, die door Paulus in Romeinen 5 heel duidelijk wordt genoemd, een specifieke periode, Adam tot Mozes. Als hij het in Romeinen 5 heeft over de zonde en hoe die zonde is doorgegaan, dan spreekt hij over de periode van Adam tot Mozes. En als je die periode gaat bekijken en je gaat daarvan het aantal geslachten tellen, dan ontdek je dat dat 26 geslachten zijn. En die 26 geslachten die kun je ook nog eens een keer verdelen in een reeks van 10 en dan een reeks van 5, een reeks van 6 en weer een reeks van 5. En dan heb je eigenlijk precies de naam Yahweh of JW. Want die bestaat uit die letters met die waarde. Ik zal het even voor u opzetten. Van rechts naar links gezien is dat de letter Jod, die heeft als getalswaarde 10. Dan de letter He heeft als getalswaarde 5. Dan de Waf, dat is de getalswaarde 6. En dan weer een He als getalswaarde 5. En die letter He is eigenlijk de ademtocht, zou je kunnen zeggen. Hè? Een H, die spreek je eigenlijk nauwelijks uit. En in veel talen wordt die ook eigenlijk niet uitgesproken. En als je bijvoorbeeld zegt het woord gokma, dan spreek ik de he niet uit, maar dat woord eindigt wel op een letter he. Alleen je spreekt hem niet uit, dat gebeurt heel vaak. Hè? Bijvoorbeeld neshama, dat eindigt ook op een he, maar die he die spreek je dan niet uit. Dat is zeg maar de letter die de letter met een venster. Hè? U ziet dan aan de linkerkant ziet u aan de bovenkant een opening. De letter get is bijna dezelfde letter, maar dan is die dicht. Maar de he is open, die heeft een venster. En daarvan kun je zeggen, nou, door dat venster heb je een venster naar boven toe, naar God toe. En andersom kun je ook zeggen, door dat venster straalt het licht van God in je levenshuis naar binnen. De eerste 26 geslachten van Adam tot Mozes, die kun je dus onderverdelen in 10, 5, 6, 5. En dat is precies de naam Yahweh. En daarmee, ook al heeft hier God zich in zijn naam echt aan Mozes geopenbaard, die naam die ligt wel over de geslachten, zou je kunnen zeggen. Hè? Die eerste 26 geslachten, daar ligt dan de naam van Yahweh op, ja? Van Adam tot de Heer Jezus is 74 geslachten. Dus daar, nee, maar 74, ja goed, getal 74 weet ik niet zo, maar misschien zal er ook wel iets mee aan de hand zijn, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, dus die heb je eigenlijk twee keer die ademtocht, hè? De adem, zou je kunnen zeggen, verbonden met de geest van God. En daartussen zit dan die letter waf. Die wordt in het Hebreeuws ook wel de haak genoemd, ofwel de verbindende letter. En dat is eigenlijk heel mooi, dat eigenlijk midden in die naam van God zie je dus die letter waf. En dat betekent dat God de God is van de verbinding. God maakt verbinding met de mens. En God heeft de schepping ook geschapen en dat is allemaal, en in de schepping is alles ook met elkaar verbonden. Het gaat om verbondenheid. Daarom sluit God ook een verbond met het volk Israël. Daarmee is hij door dat wat hij uitspreekt en doordat Israël zegt ja, dat zullen wij doen, is er een verbond. Hij heeft een verbond. Hij sloot natuurlijk ook een verbond met Abraham. Dat was een onvoorwaardelijk verbond, hè? Een eenzijdig verbond waarin God zegt ik zal het doen. Bij Israël ging het om een tweezijdig verbond. Daar moest Israël zeggen wij zullen dat doen. Dat ze het vervolgens voor het overgrote deel niet deden, dat is wat anders. Daarom moest er ook een nieuw verbond komen. Maar in dat verbond, daar zit natuurlijk het woord band in, binding. En daarin zie je dat die verbinding tussen God en de mens, daar is God op uit. Sinds het zondige, kijk, dat is ook de zonde. Hè? De zonde is dat er een breuk komt in die verbinding, in die band tussen God en de mens. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan gaat die letter waf als het ware eruit. Dan raak je die verbinding kwijt. En die letter waf is ook de zesde letter, die staat ook voor de mens. En op de zesde dag werd ook de mens geschapen. Dat is allemaal niet toevallig natuurlijk. Maar die verbinding, daar gaat het bij God om. En daarom heeft hij ook Jezus natuurlijk naar deze aarde gestuurd, zijn zoon, om die verbroken verbinding tussen hem en de mens weer te herstellen. En daarin kun je zeggen, kijk, de mens waar het om gaat, hè, de laatste Adam, waar de eerste Adam natuurlijk een voorafschaduwing van was, maar het gaat om de laatste Adam, die heeft de verbinding tussen de mens en God weer gebracht. Verzoening, wederzijdse verzoening, heeft natuurlijk ook alles te maken met vrede. Een vrede die in het hart van de mens neerdaalt als hij God echt leert kennen. Als hij God gaat danken voor wat God heeft gedaan door zijn zoon te geven. Daardoor is die verbinding tussen God en de mensheid, die levende verbinding is weer tot stand gekomen. Kijk, ten diepste heeft God natuurlijk de mens nooit losgelaten. Want het is zijn schepping, het is zijn schepsel. En alles is in de Zoon geschapen, in de Zoon zijnde liefde. Dus van oorsprong lag het al vast, hè, omdat alles in de Zoon zijnde liefde was geschapen, daarin lag al besloten dat ook al zou er een breuk komen in de band, de levende band tussen de mens en God, dat die breuk weer hersteld zou worden. Want God kan zich nooit losmaken van de Zoon zijnde liefde. Dat is onmogelijk. Nou, en daarom is die Zoon ook, hè, door die moeilijke uren gegaan aan het kruis, toen God zijn aangezicht voor zijn zoon verborg, en er dus als teken daarvan in de natuur duisternis kwam, en door die 3 uren van het verbergen van zijn aangezicht voor zijn zoon, daardoor die 3 uur heen moest de zoon gaan, om die verbinding tussen God en de mens weer tot stand te brengen. En zo bracht de zoon die mens, hè, in hem, als laatste Adam, was natuurlijk die hele mensheid vertegenwoordigd aan het kruis. En dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen 6. Dat met hem die oude mensheid mede gekruisigd is. He, daar wordt het woordje sun ook gebruikt in het Grieks. Dat duidt op een hele nauwe verbinding. Dus met hem werd die hele oude mensheid mee aan het kruis genageld. En dat is om die nieuwe mensheid natuurlijk. Want hij als laatste Adam ging in de dood, maar hij werd eruit opgewekt. En wat er opstond was natuurlijk ja, de opgestane, de levend gemaakte als de vertegenwoordiger van de nieuwe mensheid. En in hem was daar ook in feite die nieuwe mensheid al aanwezig. En dat is alleen een kwestie van tijd dat God het uitwerkt. Maar God is de God van de verbinding. Dat zit dus al in zijn naam opgesloten, hè? In dat Yahweh. En dat is denk ik heel kostbaar, als je dat beseft. God is de God van de verbinding. En hij had zich verbonden aan zijn volk. En daarom werd Mozes geroepen om dat volk uit te voeren uit het land Egypte. En Mozes die ontving wijsheid, want we hebben het deze week over wijsheid. Hij ontving wijsheid van God om dat volk te kunnen uitleiden. En dat zegt de Heer dan in Exodus 4 vers 12 tegen Mozes. Nu dan ga heen, ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet. Dus die woorden die hij moest spreken, die ontving hij van Yahweh. Die ontving hij, hè, die wijsheid ontving hij van Yahweh. En zo kreeg hij al het nodige mee, maar hij kreeg later nog meer mee toen hij op de berg was en daar allerlei instructies van God ontving. Dat waren zeg maar aanvullende instructies. Toen het volk eenmaal uit Egypte was geleid, toen ontving Mozes op de berg Sinaï, dat is de berg Sinaï in Arabië, toen ontving Mozes daar aanvullende instructies en dat had alles te maken met de bouw van de tabernakel. En kunnen we ons afvragen, ja, wat heeft Mozes daar dan gezien op die berg? Nou, Mozes heeft geen soort miniatuurmaquette gezien van de tabernakel. Nee, Mozes heeft daar geestelijke dingen gezien, hoe dan ook, op welke manier dan ook, geestelijke dingen gehoord en gezien. En die geestelijke dingen die moesten uitgedrukt worden in de tabernakel. En de tabernakel was daardoor op zichzelf weer een vooruitblik, een voorafschaduwing van de geestelijke waarheden die later naar voren zouden komen. Want heel die tabernakel, daar zit een geweldige symboliek in natuurlijk. Al die instrumenten in de tabernakel die gebruikt werden, daar zit natuurlijk een enorme bijzondere symboliek in naar de toekomst. Maar Mozes moest het maken, hè, zo staat er op verschillende plaatsen, naar het voorbeeld wat hem op de berg getoond was. Laten we even lezen met elkaar in Exodus 25. Exodus 25. Vers 9, waarin de Heer dan zegt tegen Mozes, gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon, het model of voorbeeld van de tabernakel en het model van al zijn gerei. En dan vers 40 van hetzelfde hoofdstuk, hè, waarin Mozes nog eens een keer uitdrukkelijk de instructie meekrijgt, zie nu toe, dat gij alles maakt naar het model of voorbeeld dat u daarvan op de berg getoond is. Dus Mozes moest als het ware zichtbaar maken wat hij op de berg gezien had, wat hem getoond was en wat hij gehoord had. En daarvoor had Mozes hulp nodig en die hulp die ontving hij in de personen van Bezaleel en Aholiab. En die staan in Exodus 31. En die hadden ook wijsheid nodig. Want om dat te kunnen maken, dat wil zeggen, om geestelijke dingen die getoond waren en die gehoord waren, om die vorm te kunnen geven, daarvoor is die goddelijke wijsheid nodig. Begrijpt u wat ik nu zeg? Maar als we het even naar onszelf, als ik het even naar onszelf nu gelijk overzet, dan schakel ik even gelijk door. Dat die, als die vrucht van Gods geest in ons leven zichtbaar wordt, dan worden dus geestelijke zegeningen die wij ontvangen hebben, geestelijke dingen die wij ontvangen hebben, worden zichtbaar in ons leven. Worden zichtbaar in ons doen en laten. Dan krijgt die geest van God door ons als mensen, als het ware gestalte. Dan komt er een vrucht in ons leven van liefde, vreugde, vrede. En God geeft ook gaven in de gemeente aan mensen. Nou, ook dat is een uitwerking van zijn geest. En om dat dan ook daadwerkelijk te kunnen doen, om iets te kunnen ontvangen bijvoorbeeld, en om dat te kunnen doorgeven, ook daarvoor is wijsheid nodig. Daarvoor heb je een bijzondere gave van God nodig. Dat kan een mens niet uit zichzelf. Een mens is absoluut uit zichzelf niet in staat om geestelijke dingen te begrijpen. En dat, Paulus had daar ook moeite mee, heb ik al gezegd van de week, met die Corinthiërs. Om geestelijke dingen aan geestelijke mensen door te kunnen geven, ja, daarvoor moeten de mensen geestelijk zijn. En Paulus kon dat niet aan die Corinthiërs kwijt, want die waren nog vleeselijk, zegt hij. Maar Paulus had daarvoor wijsheid nodig. Nou, zo, datzelfde principe gold dus hier bij het maken van de tabernakel. Mozes had geestelijke dingen gezien en die moest hij vorm gaan geven in materie. En dat leidde tot de tabernakel. Een tabernakel is een geweldig beeld en daar zit geweldig veel in aan geestelijke waarheden die in Gods woord, maar ja, dat, daar moet je voor op zoek. Dat komt je niet zomaar aanwaaien. Even kijken, Exodus 31.
Ja.
Ja. Hij heeft geestelijke dingen, hoe je dat dan ook maar, want andersom wordt er gezegd dat de tabernakel, het staat in de Hebreeënbrief, een afbeelding is ook van geestelijke dingen. Dus het vertegenwoordigt geestelijke dingen. Daarom is die tabernakel is een voorbeeld. De Hebreeënbrief zegt ook dat de wet of de Torah heeft een schaduw, en nu zeg ik het even in de Statenvertaling, want ik weet het niet uit mijn hoofd in de NBG, heeft een schaduw van de toekomende goederen. Hebreeën 10 vers 1. En die schaduw zelf, een schaduw ontstaat als ergens licht opgeworpen wordt. En het licht, dat waar het werkelijk om gaat, dat was dan nog toekomst. Dat waren die geestelijke dingen, waar ook dan de Hebreeënbrief over schrijft, En die zegt dan ook, die noemt dan enkele dingen en dan zegt hij, dan stopt de Hebreeën schrijver ineens. Of ja, waarschijnlijk is het een preek geweest in die tijd. Maar dan stopt de spreker ineens en zegt hij, ja, er zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar daarover is nu de tijd tekort. Met andere woorden, er was wel veel meer over te zeggen, maar het werd toen niet gezegd. Alleen het is door ons als gelovigen, wij kunnen die dingen wel nazoeken en terugvinden in de schrift. Hij noemt dan bijvoorbeeld de Ark van het Verbond enzovoort. Waar dan, nou daar zit natuurlijk een hele betekenis achter. Dus Mozes had geestelijke dingen waargenomen op een of andere manier. En die moest hij omzetten in een stoffelijk beeld, de tabernakel. En die tabernakel zelf was dan weer een beeld van geestelijke dingen van de toekomst. Dus dat is wel iets bijzonders wat hier natuurlijk aan de hand is. Exodus 31. De Heere sprak tot Mozes. Vers 1, ik heb bij naam geroepen Bezaleel, dat betekent hij die in de schaduw is, en dat betekent dan natuurlijk hij die in de schaduw is van God. Kent u die psalm? Ja. Om te vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ja. Nou, dat is geweldig als je onder die vleugels van de Almachtige bent, als je in zijn schaduw kan leven. En dan is de schaduw niet negatief, maar dan is de schaduw juist iets wat spreekt van bescherming, van behoeding, bewaring. En dat is ook wijsheid die je nodig hebt in je leven om je te bewaren, zegt Spreuken, voor de verkeerde weg. Om te bewaren voor dwaze ideeën van mensen die geen rekening houden met God in hun leven en je daardoor een andere kant willen opsturen. He, dat heeft te maken met die bescherming van de Almachtige. He. Hij die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Als je op die plek bent, dan is het goed. Dan heb je het goed. Dan is het fijn. Dan is het bijzonder. Dan heb je rust. Dan heb je vrede in je leven. He, Bezaleel, hij die is in de schaduw. De zoon van Uri. He, Uri betekent mijn licht. Dat heeft natuurlijk ook alles met God te maken. He. Dus het was iemand die wist van dat licht van God. He, die kende dat licht van God in zijn leven. He, de zoon van Uri. He. De zoon van Gur. En Gur is eigenlijk de letters Ruach, maar dan omgedraaid. Dus daar zit een verband in met die geest. Uit de stam van Juda en hem vervuld met Gods geest. Daar hebben we hem. Met wijsheid. Hè? Dus we zien hier eerst genoemd Gods geest en daarna wijsheid. Want die wijsheid komt natuurlijk voort uit de geest van God. Zoals de farao dat ook al bij Jozef vaststelde. Hè? Met wijsheid, inzicht en kennis. En dat voor allerlei werk. Om te ontwerpen, te bedenken, om die uit te voeren. Hè? Dus kijk wat er allemaal staat. Hè? Om te ontwerpen, te bedenken, om die uit te voeren in goud, zilver en koper. Allemaal uitdrukkingen van geestelijke waarheden. Hè? Om stenen te bewerken, om die in te zetten, om hout te snijden en om werkzaam te zijn in allerlei arbeid. En zie, ik heb naast hem gesteld Aholiab. Dat is afgeleid van de tent, dat betekent eigenlijk de tent van mijn vader. Ohel is tent en I is dan mijn en af is ab of af is vader. Dus de tent van mijn vader. De zoon van Achisamak. En dat is heel mooi, hè, Achisamak. Dat betekent, mijn broeder is mij tot steun. Je had het vanmorgen al even over Jozef en zijn broers, hè. Nou, broeders onderling. Het is geweldig fijn als je broeders hebt die je tot steun zijn. He, dat is fantastisch als het zo werkt in ondergelovigen. Dat je broeder jou tot steun is. He, Achisamak. Uit de stam van Dan, in het hart van ieder die kunstvaardig is, heb ik wijsheid gelegd. Daar hebben we hem. He. Er was wijsheid, diepe wijsheid voor nodig om die tabernakel te kunnen ontwerpen en te bouwen. Dat was niet zomaar, maar dat waren speciale mensen door God uitgekozen. Die hadden speciale wijsheid van God gekregen om dat te kunnen doen. En als je de... Men heeft de tabernakel natuurlijk ook wel in manquettes nagebouwd. En daar, dat is op zich al een hele bijzondere constructie. Waarvan je afvraagt van ja, hoe kan het allemaal dat God het zo heeft laten bouwen? Nou, daar was wijsheid voor nodig. En dat, daarin kwamen die geestelijke waarheden dus naar voren. Zij zullen alles maken wat ik u geboden heb. De tent van de samenkomst. De ark voor de getuigenis. Zie u dat God hier ook andersom werkt dan dat wij zouden doen. Wij zouden van buiten naar binnen werken. Maar God werkt van binnen naar buiten. En dat laat ook een stukje geestelijke waarheid zien. Hij geeft zijn geest in ons hart van binnen. En is misschien aan de buitenkant helemaal niks te zien. Maar gaandeweg wordt wel duidelijk dat zijn geest in je hart is. Omdat je hart, dat is de kern, hè, van je leven. En daarom wijst de spreukenschrijver natuurlijk ook zo vaak op dat hart, hè, dat hart van de mens. Daarom zegt hij ook tegen ons als mensen, behoed je hart boven al wat te bewaren is. Spreuken 3, hele bekende woorden. Hè. Behoed je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen van het leven. Dus als het in jouw hart goed zit, om het zo maar te zeggen, dan zul je daaruit ook een leven leiden, kunnen leiden, wat is tot eer van hem. Dus God werkt van binnen naar buiten. Dus hij geeft die geest in ons hart, en daarom is het ook het hart van de tabernakel, is ook het heilige der heiligen. En daar troonde de Heer tussen de cherubim, en daar sprak hij. Daar klonk dat woord. In het hart van de tabernakel. Nou, laat dat woord ook dan in ons hart klinken. Wat laten we toe in ons hart? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat komt door je ogen en je oren naar binnen. En dat is als en daarom is het goed om je hart te vullen met zijn woord. Want dan gaat zijn geest in je werken. En dan word je van een vleeselijk mens, word je een geestelijk mens. En ga je anders denken. Want het hart heeft alles te maken met onze gedachten. En er worden in onze tijd, dat heb ik gisteren ook gezegd, er worden in onze tijd allerlei aanvallen uitgevoerd op ons denken. Dat is het terrein waar de tegenwerker graag vat op wil krijgen, op ons denken. Hij wil ons daarin ons denken veranderen. Hij wil ons denken manipuleren, naar zijn hand zetten. En daarom is het zo goed om je hart te vullen met zijn woord, met Gods woord, opdat je denken beheerst wordt door zijn woorden, door zijn geest. Daarom heeft Paulus het ook in Efeze 4 over de geest van je denken. Wat is de geest van je denken? Dat is heel belangrijk. Hè? In onze tijd zijn er heel veel geesten die door middel van allerlei mensen willen werken op ons denken als gelovigen. Willen ons denken omzetten, willen ons denken veranderen. Ik had een leraar die noemde dat psychonauten. En die had een boek geschreven, De psychonauten zijn geland. De psychonauten, dat zijn geen astronauten, dat is een beetje een woordspelletje natuurlijk. Hè? Maar psyche, dat is je ziel. Dus dat zijn agenten, zeg maar, die overal in de wereld zijn. En het zal je gedacht zijn wie dat soort voor agenten eigenlijk zijn. Wie dat allemaal zijn. Maar goed, dat zijn mensen die dus ons denken willen veranderen. En daarmee onze psyche willen veranderen. Psychonauten. Je denken van de mensen willen veranderen. Ik heb gisteren even heel snel dan abortus euthanasie genoemd, hoe het denken van de mensen daarin veranderd is. En hoe het denken, en dan komt het ineens misschien heel erg dichtbij, maar in Nazi-Duitsland werd dat denken dus op dat gebied ook veranderd. Hè? En waren de hele euthanasieprogramma's, die steeds meer door de bevolking geaccepteerd werden. En vandaag aan de dag, en de afgelopen 10, 20 jaar, is precies hetzelfde gebeurd. Maar dan wereldwijd. Om even aan te geven wat er aan de hand is. Hè? Weet u hoeveel miljoen abortussen per jaar gepleegd worden wereldwijd? Huiveringwekkend veel. En men accepteert dat. Wie is er nog in de maatschappij die daar echt massaal zijn stem tegen verheft? Niemand. Iedereen heeft het geaccepteerd. Waarom? Het is gevolg van een verandering van denken. Men heeft het denken van de mensen daarover veranderd. Euthanasie precies hetzelfde. Daar wordt steeds makkelijker over gedacht. Wordt steeds meer gedaan ook. En dan zie je dus een verlaging van de norm die de mens daarin heeft. En dat het leven steeds minder waarde krijgt. En dat denken wordt veranderd door psychonauten. Dat zijn mensen die vaak heel gecamoufleerd ons denken en het denken van de mensen in de maatschappij veranderen. Nou, daarom is het zo ontzettend belangrijk voor ons om die woorden van God in ons hart te hebben, om daardoor ons denken te laten bepalen, om daardoor ons denken te laten sturen. Het woord van God. En daarom is het belangrijk om, er wordt wel eens in de wereld gezegd, doe wat in je hart is. Dat zeg ik ook, doe wat in je hart is. Maar wacht even, vul je hart eerst met het woord van God en doe vervolgens wat in je hart is. Nou, dat heel eenvoudig principe. Maar de spreukenschrijver zei het al hoor. Behoed je hart boven al wat te bewaren is. Dat is wijsheid. Als je dat doet. En stel je hart open voor dat woord. En we laten het zo gauw versloffen, denk ik wel eens, in ons leven. Nou, dus God werkt van binnenuit naar buiten. Leren we hier in Exodus al. Hè? Hij begint in ons hart. Spreuken zegt ook, mijn zoon, geef mij uw hart. Dat is het. Je hele hart voor hem. Nou, van binnenuit, in het hart van ieder die kunstvaardig is, heb ik wijsheid gelegd. Zij zullen alles maken wat ik u geboden heb, de tent der samenkomst, de ark voor de getuigenis, dus het begint in het heilige der heiligen, het verzoendeksel dat daarop ligt. Nou, verzoendeksel, geestelijke waarheid. Waar denkt u dan aan, als ik dat zo zeg? Aan Jezus, ja? Waar kunnen we dat terugvinden? Ja. Ja. Romeinen 3. Inderdaad. Hij is het verzoendeksel, hè, zegt Paulus. Het hilasterion, het verzoendeksel. Dus het verzoendeksel op de ark van het verbond spreekt van een geweldige geestelijke waarheid, namelijk van onze Heer zelf, die redding tot stand heeft gebracht. Dus dan zien we dat die tabernakel en ook de onderdelen daarvan spreken van geestelijke waarheden. En Paulus wist dat natuurlijk heel goed, en vandaar dat hij zo in Romeinen 3 dat erbij trekt. He, dat verzoendeksel. Dat is eigenlijk dubbelop, hè, verzoendeksel. Het is verzoening. Het is eigenlijk bescherming. Het Hebreeuwse woord is eigenlijk bescherming. Heeft ermee te maken, bescherming. Want in die ark, daar moesten de stenen tafelen liggen. En dat zijn tafelen ter getuigenis. En die getuigen tegen de mens eigenlijk, hè. Want die 10 woorden, daar kan geen mens aan voldoen. Maar als bescherming tegen dat, tegen als ware dat wat de mens aanklaagt, lag daarop de verzoendeksel. De Heer zelf is gekomen om het te vervullen wat op die stenen tafelen stond. En zo is Hij bescherming voor de mens. Het is een bedekkende bescherming, eigenlijk bescherming is het. Dat is natuurlijk geweldig, hè? Dus dan zie je dus dat die ark als geheel spreekt natuurlijk ook van onze Heer zelf. Want wat lag er in die ark? Daar liggen die stenen tafelen die aan 2 kanten beschreven zijn. De wet, de Torah, de onderwijzing. En de zoon, die had die onderwijzing in zijn hart en die deed het. Volkomen. Dus die had die Torah ook van binnen. Die had die wet van binnen. En hij deed dat. Dus die ark waar die wet in lag, waar die stenen tafel in lagen, aan 2 kanten beschreven, dat is natuurlijk een geweldig beeld, een geweldig type van onze Heer zelf, die wet in zijn hart had. Psalm 119 is 1 loflied op de Torah, en dat is de psalmist is eigenlijk, spreekt hij uit de woorden die de Heer Jezus zelf uitsprak. Hè? Bijvoorbeeld 1 tekst, hoe lief heb ik uw Torah? Nou, wie kon dat zeggen dan de Heer zelf, die het in zijn leven deed? Nou, en dat zorgde uiteindelijk, hè, dat volkomen werk, zijn volkomen leven, zorgde uiteindelijk voor ons als voor bescherming. Wij kwamen niet onder die, toren van God, om het zo maar te zeggen. Nee, de Zoon zelf. Hij is daar op Golgotha, hè, heeft dat gedaan wat wij niet konden. Nou, daar spreekt die ark van en het verzoendeksel. Goed, en dan gaat de Exodus verder, dat daarop ligt en al het gerei van de tent, de tafel met haar gerei, de kandelaar van louter goud. En als je hem ziet staan, wij zijn onlangs in Israël geweest, daar staat hij gewoon in de straat, hè, die gouden kandelaar, magnifiek. Hè, die menorah, echt geweldig. Daar blijf je naar kijken, hè, van helemaal uit 1 stuk goud gedreven, een amandelboom. Nou, ook allemaal natuurlijk met zijn betekenis. Louter goud met al zijn gerei. Het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met al zijn gerei. Het wasvat met zijn voetstuk. De ambtsklederen, zowel de heilige klederen van de priester Aaron als de klederen van zijn zonen. En om het priesterambt te bekleden, de zalfolie en het welriekende reukwerk voor het heiligdom. Na alles wat ik u geboden heb, zullen zij dit maken. Daarvoor was wijsheid voor nodig. Bijzondere goddelijke wijsheid om dat zo te kunnen maken. Zoals God dat bedoelde. En dan zie je dus dat Mozes als hulp had Bezaleel, hè, hij in de die in de schaduw is, Aholiab, de tent van mijn vader, de zoon van mijn broeder is mij tot hulp. Nou, die kunnen we ook voor onszelf meenemen. Hè. Mijn broeder is mij tot hulp. En dat was een werk wat in feite voor hunzelf te groot was. Maar je zou kunnen zeggen, wat betekende dan die wijsheid bij hen? Dat was een geweldig geschenk van God. En het stelde hen in staat, hè, die geest van God, die wijsheid van God, stelde hen in staat om dat wat God had gesproken te begrijpen. En ook naar dat plan wat God daarin had uitgelegd, om dat ook tot uiting te brengen in die tabernakel. Hè, dus ze konden het bedenken en ze konden het niet alleen bedenken, maar ze konden het ook in werkelijkheid allemaal gaan opzetten en maken. Nou, dat is een geweldig werk geweest. En ze konden zelfs ook anderen daarin onderwijs geven. Ze konden zelfs anderen daarin onderrichten om hen mee te helpen. Want ze moesten natuurlijk aan anderen duidelijk maken, het moet zus en het moet zo en het moet niet zo, maar het moet wel zo. En dat is allemaal heel specifiek werk geweest, heel belangrijk werk, heel wonderlijk hoe God dat dan zo tot stand heeft laten brengen. Nou, daar was bijzondere wijsheid voor nodig. En ik denk dat het goed is om even morgen verder te gaan met Salomo. Die wordt ook genoemd Jedidja. Dat is wel mooi, hè? Jedidja, geliefd door Ja, betekent dat. Jedidja, een mooie betekenis. Salomo die ook veel aan goddelijke wijsheid ontving. En kijk, Salomo was iemand die, heb ik gisteren ook gezegd, die vergat wat in de Torah stond en heel veel rijkdom verzamelde. En even kijken, er staat wel iets in Spreuken over rijkdom. Die wil ik dan even als slotakkoord vandaag aan u meegeven. Spreuken 23. En dat zal in tijden van kredietcrisis ons misschien nog wel extra aanspreken. Spreuken 23, vers 4. Top u niet af voor rijkdom. Zie van uw voornemen af. Richt gij uw ogen op, hij is er niet meer. Want plotseling maakt hij zich vleugels en als een arend vliegt hij ten hemel. Dus hier hebben we hem, hè? De rijkdom die ineens met vleugeltjes verdwenen kan zijn. Zoals mensen zich soms rijk wanen met allerlei bezittingen die ze hebben, of geld, noem maar op. En het kan ineens weg zijn. Dan lijkt het net alsof het vleugeltjes heeft gekregen, het is weg. Daar waar mensen dan hun leven op hadden gebouwd, of heel hun leven keihard voor hadden geknokt om dat te verkrijgen, en het kan ineens weg zijn. Zo gaat het. En dat zegt de Spreuken. Dus ik denk een stukje praktische wijsheid weer, wat we hier meekrijgen. Goed, wij zullen met elkaar danken en dan daarna onze dag vervolgen. Vader, wij willen u danken voor datgene wat uit uw woord naar voren komt. Vader, dank u wel voor wat u ons vanmorgen wilde meedelen. Uit die schriften, Vader, waar we toch een onuitputtelijke bron van rijkdom aan geestelijke wijsheid ontmoeten. Vader, een grote rijkdom die u ons geeft en dank u wel dat het altijd meer dan de moeite waard is om daarmee bezig te zijn, Vader, om ons hart daarmee te laten vullen en zo ook ons leven daardoor richting te laten geven. Vader, het is uw wijsheid, het is uw genade. Dank u wel, Vader, dat u ons dat schenkt, Vader, en dank u wel dat we ons bewust mogen zijn, Vader, dat u rijke beloften ons heeft gegeven. En dat u al die beloften zal vervullen door uw Zoon, die uw plannen uitwerkt. Vader, dank u wel dat u die beloften waarmaakt. En dat wij op die beloften kunnen leven. Uit uw hand kunnen leven. En zo als gelovigen ook kunnen schuilen in de schaduw van u, de Almachtige. U die werkelijk alles in handen heeft. U die werkelijk in alles voorziet wat we nodig hebben. Vader, en dank u wel dat u ons niet altijd geeft wat wij denken dat wij nodig hebben. Maar u weet wat werkelijk nodig is en dat geeft u ons ook. Vader, dank u wel dat we onszelf bij u mogen aanbevelen voor de rest van deze dag. Wees ons genadig nabij, bij al het verdere wat we kunnen doen, in ontspanning met elkaar, met kinderen. Dank u wel, Heer, dat u ze ook hier heerlijk doet spelen, dat ze hier de ruimte hebben en Vader zo bezig kunnen zijn. Vader, we danken u voor uw trouw, genade, wijsheid. Vader, en wees ook met hen die zich inspannen om deze week voor ons een goede week te doen zijn. Geef ook hen wijsheid om dat te begeleiden. Vader, dank u wel voor de mensen in de keuken die ons bedienen. Vader, we danken u voor vele handen die zo meewerken. We danken u voor alles in alle opzichten telkens weer. In de machtige naam van uw Zoon. Amen. Voor zometeen eet smakelijk.